Wij zijn de vorige keer van de band afgelopen in 2 Korinthe. En wel in 2 Korinthe 12. En dat was nadat wij eerst in Galaten 2 en een beetje in Handelingen terecht waren gekomen, waar de apostel Paulus vermeldt dat hij pas na 14 jaar ooit naar Jeruzalem was gegaan. Dat wijst dan op de geschiedenis van Handelingen 15. Na 14 jaar ging hij naar Jeruzalem, maar voor 14 jaren gebeurde er ook wat. En als u het mij vraagt, zal het wel ongeveer voor diezelfde 14 jaren geweest zijn, want anders weet ik het ook niet. Maar dat staat in 2 Korinthe 12, vers 2. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschiet zij, weet ik niet. God weet het. Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik houd daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En dan vers 8, hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. De gedachte die de apostel hier naar voren brengt, is inderdaad dat hij zelf is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Hij zegt het niet expliciet, maar het valt wel degelijk uit het schriftgedeelte op te maken. En als het niet zo zou zijn, als het niet op hemzelf van toepassing zou zijn, dan is het volmaakt, in mijn ogen althans, onzinnig om er sowieso over te spreken. En om het sowieso te schrijven in deze brief. De gedachte is juist dat de apostel Paulus deze dingen wel degelijk heeft ervaren, heeft meegemaakt. Ze vormen ook de oorsprong van zijn kennis, laat ik het zo zeggen. Althans van de specifieke Paulinische kennis en van zijn bediening. Maar niettemin laat hij zich er niet op voorstaan. Daar heeft hij ook een goede reden voor natuurlijk. Maar de belangrijke reden die hij hier naar voren haalt, is dat het ook niet gaat om of hij dat nou werkelijk al of niet heeft meegemaakt. Maar het gaat erom of dat wat hij leert inderdaad wel in overeenstemming is met het plan Gods en met het woord Gods in het algemeen. En dat laatste, dat leidt geen enkele twijfel. Vandaar dan ook dat het zo eigenaardig is dat we deze geschiedenis alleen maar hier vermeld vinden. Niet eens in Handelingen, waar het erg op zijn plaats zou zijn, lijkt mij, vooral wanneer we Handelingen bezien, als de geschiedenis der apostelen, dan is het juist van belang om te weten dat de apostel Paulus heel bijzondere taken en bedieningen ontvangen heeft, rechtstreeks van God zelf. Nu is het zo dat hij daar af en toe wel eens wat over zegt, maar in Handelingen zelf geloof ik niet, wel in zijn brieven, dan zegt hij meerdere malen dat hij dingen rechtstreeks van God ontvangen heeft, maar niettemin is het toch zo dat al wat hij bekend maakt, dat baseert hij gewoon op de oud-testamentische geschriften. Daar heeft hij dus helemaal deze geschiedenis niet voor nodig. Hij hoeft er zich ook niet op te laten voorstaan enzovoorts. Maar het punt hier in de tweede Korinthebrief is, en in de eerste Korinthebrief trouwens ook, dat de Korintiërs hem als mens, gewoon naar zijn buitenkant zal ik maar zeggen, dat ze hem als mens, als persoon feitelijk niet weten te waarderen. En daarom maken ze ook bezwaar tegen alles wat hij maar naar voren zou brengen en ook inderdaad gebracht heeft. En als Paulus dan spreekt over die menselijke kant die zij dan zo nodig moeten verwerpen, dan kan hij altijd nog zeggen wat hem is overkomen na de mens. Al moet hij erbij zeggen, ik weet niet of het in het lichaam was of niet, maar het is in ieder geval de mens Paulus overkomen dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, dan wel het paradijs Gods. Het paradijs heet het, want waar het om gaat is natuurlijk dat het gewoon twee keer hetzelfde is, wat hij daar naar voren brengt in vers 3 en 4. Maar dat speelt verder geen enkele rol, want het gaat er niet om dat hij zich erop zal laten voorstaan. Daarom zegt hij ook niet expliciet dat hij dat zelf heeft meegemaakt, dat het op hemzelf van toepassing is. Maar hij impliceert dat uiteraard natuurlijk wel in vers 7 in elk geval, dat lijkt me het duidelijkste, 5 en 6 trouwens ook, maar in vers 7 in elk geval, waar hij zegt, en opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, enzovoorts. En die openbaringen, die uitnemende openbaringen, daar gaat het natuurlijk om. Dat zijn met name die openbaringen die hem gedaan zijn in vers 3 en 4. Ik moet er meteen bij zeggen dat ik nog nooit een commentaar gelezen heb op dit schriftgedeelte waarin ontkend wordt dat deze dingen werkelijk op Paulus zelf persoonlijk van toepassing zouden zijn. Er leidt ook geen enkele twijfel, want zoals gezegd, als het dat niet is, als het niet op Paulus zelf van toepassing zou zijn, dan zou het volstrekt onzinnig zijn om daar hier ook maar over te spreken. Dan valt ook het hele argument weg. Maar waar het om gaat is dat hij inderdaad zegt dat het gebeurd is voor 14 jaren. Zodat als we, aangezien wij niet weten welke jaren dat dan precies zijn, blijft er nauwelijks iets anders over dan te veronderstellen dat het over dezelfde 14 jaren gaat die hij in Galaten 2 aanhaalt. En dat betekent dat hij aan het begin van zijn bediening inderdaad is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Daar deze onuitsprekelijke dingen gezien heeft en dat hij pas na 14 jaren in Jeruzalem terechtkwam en daar uitgebreid contact had met de gemeente daar ter plekke en natuurlijk ook met de overige apostelen, waarna hij overigens toch weer zijn weegs ging. Maar de aardigheid daarvan is dat daarmee deze 14 jaren precies komen te staan in het geheel waarover wij gesproken hebben. Want als het er nou helemaal over gaat, de 14 duidt feitelijk op de dubbele belofte van de dubbele vervulling van de beloften die in het Oude Testament gedaan zijn. Het verhaal is gewoon zo. Wat er beloofd is, was 7, namelijk rust. En wat er gekomen is, is niet alleen die rust, maar zelfs nog een rust op een hoger niveau. Het verhaal is immers dat de beloften die van oudsher gedaan zijn onder het Oude Testament, dat wil zeggen in oudtestamentische tijd, dat die vervuld zouden worden door de komst van Christus. En wat er gebeurd is, is dat die beloften zelfs een hogere vervulling hebben gekregen tot op heden door de Heer Jezus Christus. Met andere woorden, niet een aardse vervulling, maar een hemelse vervulling. Of nog anders gezegd, niet in verband met een aardse rust, maar een hemelse rust. Niet een aards vaderland, maar een hemels vaderland. Niet in verband met de dingen die beloofd zijn, maar in verband met betere dingen. Niet alleen in verband met hoop, want dat was ook beloofd, maar zelfs in verband met een betere hoop, enzovoorts. Al dat soort zaken die we in het verleden natuurlijk al hebben aangehaald. Ik verwees dus even zo in het algemeen naar de 14 betere dingen, dus uit de Hebreeënbrief. Die heb ik opgenoemd, dacht ik ooit. Dus daar hoef ik niet meer op in te gaan. Maar waar het om gaat, is dat deze geschiedenis van die 14 jaren uit het leven van Paulus inderdaad dan dus beginnen met een hemelse situatie, waarbij de apostel op een hemelse plek terechtkwam. Ik zou moeten zeggen natuurlijk eigenlijk in de hemels Jeruzalem, waarna de 14 eindigt met een situatie op aarde, dus in een aards Jeruzalem. En daarmee is precies aangegeven hoe het zit met de 14. De 14 spreekt over de 7, over de rust die zou komen, maar dan wel tweeledig. Aan de ene kant een hemelse rust en alles wat erbij hoort, en dus een hemelse toepassing van het nieuwe verbond. En aan de andere kant alsnog een aardse toepassing van datzelfde nieuwe verbond. Dat is wat de 14 voorstelt en de mooiste illustratie vind ik inderdaad deze. Deze uit Galaten 2 en 2 Korinthe 12. Omdat inderdaad dezelfde apostel in met name de Galaten brief trouwens, maar nog meer zelfs in Hebreeën 12, immers uiteenzet hoe dat zit met die verhoudingen tussen het oude en nieuwe verbond. Daar blijkt namelijk dat de berg Sinaï, waarop Paulus werkelijk geweest blijkt te zijn, uit Galaten 1 en 2, en van waaraf hij deze hemelse dingen gezien heeft, dat deze berg Sinaï inderdaad letterlijk staat voor het oude verbond, maar overdrachtelijk en profetisch moet ik dan ook eigenlijk zeggen, staat voor het nieuwe verbond. En Sinaï is dan ook een beeld van Sion. Dat staat letterlijk gewoon zo in Galaten 4 en in Hebreeën 12. Maar ik heb op deze plek hier op het bord heb ik al eens een schema gegeven van dat principe. Hoe Sinaï uit het oude verbond een beeld is van Jeruzalem en dus Sion van het nieuwe verbond. Maar het neemt niet weg dat boven dat Sion en Jeruzalem van het nieuwe verbond ook sprake is van een hemels Sion en een hemels Jeruzalem. En vandaar dat de dingen van het nieuwe verbond toegepast op ons dubbel beter zijn dan voor Israël en de volkeren in de toekomst. Dat is altijd een verhaal, hè? Ja. De genade is veel meer overvloedig geworden. En de nieuwe verbond kent uitnemend, hoe staat het in 2 Korinthe 3? Maar in ieder geval, veel meer overvloedig wordt aangesproken over de heerlijkheid van het nieuwe verbond enzovoorts. Tweemaal wordt het groter gemaakt. Namelijk, het nieuwe verbond is al groter dan het oude verbond, maar de hemelse toepassing ervan is nog eens een keer groter. En vandaar dat het dubbel vergroot wordt daar. Lees het maar na. 2 Korinthe 3 is daar heel sterk in dat soort uitdrukkingen. Maar daar ga ik verder niet op in. Waar het maar om gaat is dat de apostel, maar dat hebben we vorige keer al even aangehaald natuurlijk, dat de apostel inderdaad op die berg in Arabië geweest schijnt te zijn. Dat kan haast niet missen. Hij heeft gezegd dat hij inderdaad naar Arabië geweest is en vandaar teruggekeerd is naar Damascus en zelfs naar Tarsus. Terwijl hij een paar hoofdstukken verder in Galaten spreekt over een berg in Arabië. En je mag dan aannemen dat hij op die berg geweest is. En dat is precies in dat betoog waarin hij uiteenzet dat die berg in Arabië, Sinaï, punt 1 een beeld is van Sion. Maar eigenlijk punt 2 een beeld is van het ontastelijke Sion, zoals het min of meer genoemd wordt in Hebreeën 12. Want je vindt diezelfde dubbele tegenstelling en daar gaat het om. Hij is dus opgetrokken geweest tot in de hemel zelf, tot in het paradijs. Dat is volstrekt hetzelfde, want de hemel is heel goed te beschrijven als het paradijs Gods. Dat kan helemaal niet missen. Paradijs staat voor eigenlijk de koninklijke tuinen, dat is ongeveer wat het betekent. Dus de tuin die nou eenmaal hoort, de hof moet ik eigenlijk zeggen, tuin is niet het goede woord, maar de hof die hoort bij het koninklijk paleis, dat is de omgeving dus die bij het paleis en daarmee bij de koning hoort. Er zijn in het verleden de dierentuinen trouwens ook uit ontstaan, wist u dat? Ja, aan de diverse hofhoudingen hield men er grote parken op na en dat soort dingen meer. Hè? Dat hoort dus zo. Er zijn nog zat paleizen in Europa, vorsten niet zoveel meer, maar paleizen nog wel, geloof ik. En die hebben allemaal prachtige tuinen eromheen, soms hele landgoederen keurig aangelegd enzovoorts. En als dat al niet genoeg was in het verleden, dan legde men tegelijkertijd een verzameling dieren aan, bij voorkeur wat exotisch. Hè? En daaruit zijn de dierentuinen uit ontstaan, jazeker. Uit een parat, een paradijs, dat is de term, dat is wat het woord oorspronkelijk betekent. En in die zin is de term dus, wordt de term dus hier ook inderdaad toegepast op de hemel zelf. Dat is immers dat wat bij God hoort, zijn persoonlijke hof zal ik maar zeggen, het gebied wat zich bevindt rondom zijn troon. Dat is eigenlijk de gedachte, de hemel, paradijs, kan heel goed dus. Hè? Ja, je schrijft het dan ook niet met een hoofdletter, zoals u wellicht ook even hebt opgemerkt. Dat is een misverstand wat in de loop der tijd ontstaan is, dat je paradijs met een hoofdletter zou moeten schrijven, omdat het de naam zou zijn van een speciale hof. Maar dat is helemaal een misverstand. Een paradijs is gewoon een ding, namelijk een koninklijke tuin. Daar komt het op neer. En dat is een goede beschrijving van de hemel, waarmee trouwens tegelijkertijd gezegd is dat nogal eens vaker in het Oude Testament sprake is van een hof dan wel een paradijs. Want die woorden worden soms nogal wat verwisseld in de diverse vertalingen. Maar die zijn gewoonlijk inderdaad een beeld van de hemel dan wel van het koninkrijk Gods. Dan wel het koninkrijk, namelijk de hemelen. Dat kan ook heel goed. Dat is allemaal geen probleem. Maar is een thema waar ik nou niet op in hoef te gaan. Waar het om gaat is dat de apostel daar geweest is, opgetrokken is geweest. Heeft daar onuitsprekelijke dingen, woorden namelijk gehoord. Dat is vers 4, dat is wel belangrijk, daarom zeg ik het inderdaad. Hij heeft gehoord onuitsprekelijke woorden. Hoezo onuitsprekelijk? Zijn ze zo moeilijk uit te spreken? Heb je daar tongoefeningen voor nodig of iets dergelijks? Nee, dat is het niet. Het is die mens namelijk niet geoorloofd ze uit te spreken. En onder een mens moet je natuurlijk wel even dezelfde een mens verstaan als uit vers 2 en als uit vers 3. Consequent lezen. Het betekent niet iemand, het is dezelfde mens uit vers 2 en uit vers 3. Uiteraard, dat kan al niet missen, want hoe men zou men deze gehoorde woorden uit moeten spreken als men ze niet eerst gehoord heeft en niet opgetrokken geweest, is tot in de derde hemel dan wel het paradijs. Het gaat dus over precies diezelfde figuur. En als dat Paulus is, zoals iedereen weet, in vers 2 en 3, dan is dat in vers 4 ook het geval, zodat er staat dat Paulus is opgetrokken geweest in het paradijs, hij heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord, hoezo kon hij ze niet uitspreken, is dan de vraag en het antwoord is, wel, het wordt Paulus niet toegestaan, dat is hetzelfde, het wordt hem niet geoorloofd, het wordt hem niet toegestaan die woorden uit te spreken. Waarna altijd de moeilijke vraag is, en daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit een goed antwoord op gehoord, door wie niet? Wie stond hem niet toe om dat uit te spreken? Nou, het kan God niet geweest zijn, dat is heel eenvoudig. Want waarom zou Paulus dan opgetrokken geweest zijn tot in de derde hemel? Als hij daar woorden hoort, niet dingen gezien, woorden gehoord. Woorden zijn om door te geven. Waarom zou hij zo horen als hij daarna terug moet keren en ze niet uit mag spreken? Waar er nog bij komt dat er weliswaar in bepaalde tijden van de Bijbelse geschiedenis dingen gehoord werden die inderdaad niet uitgesproken mochten worden. Maar het kenmerk van de bediening van de apostel Paulus is juist dat alle verborgenheden nu door hem, via hem, zouden geopenbaard worden. En als je dat bewust bent, dan zou je moeten zeggen, het is hem juist niet verboden om het uit te spreken van Gods wegen. Het is hem juist met nadruk op gedragen om het uit te spreken, want niemand anders zal het doen dan hij. Dat is zijn specifieke roeping immers.
Volgens mijn aantekening is het woordje geoorloofd daar, in het Grieks beter vertaald met in staat. Niet in staat. In...
Ja, nou ja, goed, daar komt het op neer. Ja. Hij is dus niet in staat om het uit te spreken. Dat komt uiteindelijk op hetzelfde neer natuurlijk. Hij ziet er geen kans toe. Hij wordt daarin op een of andere wijze gehinderd. Maar dan nog eens de vraag, hoezo? Hè? Waarom is hij daartoe niet in staat dan om dat te doen? Nou, het meest voor de hand liggend is uiteraard dat er niemand naar luisteren wil. En als niemand luisteren wil, ben je niet in staat om te spreken. Ik zou zeggen, kom hier maar eens een poosje hier achter de lessenaar te staan. Als je mensen voor je hebt die niet luisteren willen, dan is het onmogelijk om dingen te zeggen. Ik herinner mij bepaalde series bijbelstudies, dat is van wat langer geleden, dus maak u zich geen zorgen. Waarvan ik weet dat ze als een nachtkaars uitgingen, eenvoudig omdat de mensen het toch niet wilden horen. Waar ik me echt voorgenomen had, dus dat ik dit bespreek en dat bespreek, dat is prachtig allemaal en er is inderdaad niks van terechtgekomen, enzovoorts. Mensen willen het niet horen. Ja, houd het op. Dan kun je niet. Nou goed, en dat is waar het hier over gaat. Dat hoeft ook niet twijfelachtig te zijn. Zeker niet wanneer men de voorgaande 11 hoofdstukken plus eventueel zelfs de eerste Korinthebrief begrepen heeft. Gelezen heeft. Dus helemaal geen probleem. Het is hem niet geoorloofd namelijk door de Korintiërs met name. Want daar gaat het over, hè. Het is hem niet geoorloofd door de Korintiërs. De Korintiërs stellen hem niet in staat om dit uit te spreken. En als hij het toch niet kan uitspreken bij de Korintiërs, waarom zou hij hen dan bezoeken? En daarmee openen de eerste hoofdstukken van deze brief. Namelijk dat de apostel Paulus zijn excuses moet aanbieden omdat hij beloofd had hen te bezoeken en hij heeft het inmiddels niet gedaan. Sterker nog, het gaat nou al om 3 keer dat hij hen zou bezoeken. Die uitleg hoe het in elkaar zit, de geschiedenis. En het is nog niet gebeurd. Want we gaan maar even verder. Het punt is dat de apostel zegt, ik zou me op deze verschijnsel, op deze gebeurtenissen zelf kunnen beroemen. Maar dat is niet eens waar het om gaat. Waar het om gaat is of dat wat ik daar gehoord heb, of dat ook inderdaad onder de mensen terechtkomt. Of dat ook besproken, gepredikt en geloofd zou kunnen worden. Dan heb je wat om in te roemen, denk ik wel eens. Maar dit natuurlijk niet. En de apostel zegt dan ook, opdat ik mij, en dat is duidelijk, twee keer ik, hè, dat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, vers 7, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. U weet toch waar doorn een uitbeelding van zijn?
Zonde.
Ja, in ieder geval van de zonde, dat is goed. En de volgende vraag zou zijn, noemen ze een zonde? Ja, één is altijd maar hetzelfde, ongeloof, ja. Noemen ze een zonde, ongeloof, dat is eigenlijk de zonde. Als de zonde niet de zondige natuur is, soms is dat zo namelijk, als de zonde niet de zondige natuur is, dan is het de zonde van ongeloof. Op grond van, dus de enige zonde op grond van een mens verloren gaat, dus dat mag je rustig de zonde noemen.
Ja. Ik hoop niet dat ik je vooruit loop, maar zou je kunnen veronderstellen dat Paulus het aan de Korintiërs niet kwijt kan?
Ja.
Dat hij het ergens anders wel heeft in verwerkt.
Kijk, de grap, als ik het zo mag zeggen, dat is niet het goede woord, maar ik beschik over een zeer beperkt vocabulaire. Daarom neem ik af en toe mijn toevlucht tot het Frans, hè. Maar goed. Maar de aardigheid, zeg ik dan gewoonlijk, is, van deze brief is dat de apostel aan de Korintiërs die specifiek nieuwtestamentische waarheid niet kwijt kan. En ik zeg specifiek nieuwtestamentisch, daar bedoel ik mee niet de waarheden van het nieuwe verbond in het algemeen, maar juist die hogere toepassing daarvan. Die kan hij aan hen niet kwijt, maar de eigenaardigheid is dat hij in zijn hele argumentatie, hele discussie over zijn eigen positie, want daar gaat de hele brief over, of hij eigenlijk wel een apostel is of niet. En of de Korintiërs hem al of niet als apostel erkennen en waarom niet en waarom ze anderen dan wel erkennen en Paulus weer niet en dat soort dingen. Nou goed, hè? Daar gaat het dus over, iets heel ingewikkelds. Hoeveel hoofdstukken lang? 13. Hoe bedenken ze het? De 13e apostel. Maar goed, 13 hoofdstukken lang heeft hij het daarover. Maar in dat betoog weet hij wel degelijk precies die waarheden die je aan de Korintiërs niet kwijt kan te verpakken. En ik weet niet of dat heel geraffineerd met opzet gebeurd is of niet, maar het is wel hoogst eigenaardig. Want persoonlijk vind ik dat we juist in deze tweede Korinthebrief enige mooie, zo niet zelfs enige van de allermooiste gedeelten vinden met betrekking tot het nieuwe verbond. Ja, en de gemeentelijke positie enzovoort. Ik denk met name dan, ik zie me zo aan te staren, ik denk met name dan aan dat gedeelte van 2 Korinthe 3. En 4. Nou ja, 5 vooruit. He? Daar houdt het ongeveer op dan weer. Dan wordt het weer algemeen mooi. Maar dat zijn echt tophoofdstukken. Over de heerlijkheid van het oude verbond tegen de meer uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond enzovoorts. En over dat er een bedekking maar ligt. Ook over de prediking niet alleen van het oude, niet alleen van de wet. Maar ook over de prediking van het nieuwe verbond. Dat is heel geraffineerd, maar daar staat er wel dat er een bedekking over ligt. En dat Paulus zegt, en ik heb die bedekking weggedaan. Ik doe niet als Mozes, zegt hij, ik heb die bedekking weggedaan. Hij had ook kunnen zeggen, ik doe niet als Petrus. Maar dat zei hij toevallig dan niet. Nee, dat konden de Korintiërs sowieso wel begrijpen. Dat is voor ons moeilijker te begrijpen, maar zij kenden Petrus en Apollos niet te vergeten. Hè? Maar Paulus zei, wij doen dat niet, wij vermengen, verbasteren dat woord Gods niet, wij hebben verworpen de bedekselen der schande. Dat is inmiddels geloof ik al 2 Korinthe 4 geworden enzovoort, want wij prediken het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Het evangelie der heerlijkheid van Christus. Dat is juist het evangelie van een verheerlijkte Christus nu. En alle andere prediking is in ieder geval een bedekte prediking. Waarbij de heerlijkheid die aan het evangelie vastzit inderdaad bedekt wordt. Precies zoals de heerlijkheid van de wet bedekt werd doordat Mozes een deksel over zijn aangezicht heeft. Nou goed, ik ga er maar verder niet over praten, anders kom ik in die hoofdstukken terecht. Maar de aardigheid is dat de apostel wel degelijk die hemelse dingen, die hemelse toepassing van het nieuwe verbond, de gemeentelijke waarheden dus, dat hij die verpakt in het betoog over hoe het dan zit met die apostelen. Want terwijl hij dan in 2 Korinthe 3 zegt, het nieuwe verbond is zoveel heerlijker dan het oude, zelfs zoveel heerlijker dat als je het oude naast het nieuwe zet, dan is het oude niet eens heerlijk, enzovoort, dat soort betogen enzovoorts, dat brengt hij naar voren om even in gepunten te noemen van zijn prediking, en dan halverwege de betoog, dan concludeert hij nog eens een keer, en nog een paar keer vaker ook trouwens, dat als dat waar is, hij dus het zich niet kan permitteren om te zwijgen. En dat nou juist de prediking is, enzovoorts. En tegelijkertijd verwijt hij het, want het staat er zwart op wit. Hij verwijt de andere apostelen dat ze dat niet prediken. Sterker nog, ze bedekken dat, ze houden dat tegen. Dat ze het niet prediken is één ding, kun je altijd nog zeggen, dat was hun specifieke roeping ook niet. Maar daarom hoefden ze het nog niet tegen te houden. En dat is wat er wel gebeurde. Nou, enzovoorts. Dus inderdaad, wat de apostel doet, is deze dingen verpakken. En wat hij hier zegt in 2 Korinthe 12, is dat hij zoveel te prediken heeft aan die Korintiërs, maar ja, de Korintiërs staan hem niet toe daarover te spreken. Nou, dan moeten ze het zelf maar weten. Misschien wordt daarmee hun nieuwsgierigheid gewekt, hè? Dat weet je maar niet. Maar hij heeft dan toch in ieder geval gezegd dat hij nog heel wat had te zeggen, wat hij tot nog toe niet heeft kunnen doen. Nou, dat is vers 7 dan. Dan zegt hij, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaring niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Nou, dat is een doorn. Zonde in het algemeen en ongeloof in het bijzonder. U weet wel, doornen en distelen, weet u wel. Doornen en distelen die immers het zaad verdringen, die zijn een beeld van zonde en dus in het bijzonder ongeloof. zijn genadig is, we hadden het er straks over Hebreeën 12, waar die dubbele vergelijking gemaakt wordt tussen Sion, een tastelijk Sion, ik zal het nou goed zeggen, een tastelijk Sion, nee, een tastelijk Sinai, een tastelijk Sion, dat is respectievelijk oude en nieuw verbond, en dan nog een ontastelijk Sion, dat is de hogere toepassing van het nieuw verbond op de gemeente van vandaag. Nou, in datzelfde Hebreeën 12 opent met te zeggen dat wij zouden afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en dat wij met lijdzaamheid zouden lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus enzovoorts. Men zou afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt en de loopbaan lopen. Nou, als Paulus zelf aan het eind van zijn, althans van de Bijbelse geschiedenis terechtkomt en zijn laatste brief schrijft min of meer, dan zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop beëindigd, want de loopbaan lopen is een strijd, uiteraard. En daarna vat hij het samen en zegt wat het letterlijk is, en zegt ik heb het geloof behouden. Prediking van geloof, dat wil zeggen rechtvaardiging uit geloof, maar ook van leven uit geloof en anders niks. En als de apostel dus in Hebreeën 12 zegt, laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, heeft hij het dus over die strijd des geloofs. En wat moet men dan dus afleggen? Alle last en de zonde. Staat daar. Laat ons afleggen alle last en de zonde. Nou, wat leg je dan af? Als je de strijd des geloofs moet lopen, wat leg je dan af? Ongeloof. De last en de zonde is dus gewoon ongeloof. Andere lasten kun je trouwens niet afleggen. Nee. Want de Heer zei, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. De Heer neemt die last af. Dat gaat over zonder last in het algemeen, schuld, zonder schuld zal ik maar zeggen, dat soort dingen. En al wat daarmee samenhangt, daarmee gaan we naar de Heer en Hij neemt het ons af. Hij verlost ons daarvan. Maar het enige wat we zelf daarvoor zouden moeten afleggen is de last, namelijk ongeloof. Dus laat ons afleggen alle last en de zonde, wil zeggen alle last namelijk de zonde. Laat ons dus alle ongeloof afleggen en met lijdzaamheid de loopbaan des geloofs lopen. En kijk je hoofdstukken maar na. Dit was het tweede vers van Hebreeën 12. Heel hoofdstuk, het einde van hoofdstuk 10. En dan Hebreeën 11 gaat helemaal over leven uit geloof. Met voorbeelden. En Hebreeën 12 opent met de Heer Jezus als voorbeeld te geven. En daarna met algemene aanwijzingen hoe dat eruit ziet. En dan wordt prompt in datzelfde hoofdstuk gesproken over Sinai, Sion en een ontastelijk Sion enzovoorts. Dat zijn dingen die men zou moeten geloven, men zou moeten wandelen waardig die roeping waarmee wij geroepen zijn. Kortom, die hoofdstukken gaan er helemaal over. Zonde dus is ongeloof en ongeloof staat deze dingen in de weg. Het ongeloof kun je alles tegenhouden. Nee, alles wat werkelijk van belang is. Alles wat in je kan komen, zal ik maar zeggen. Wordt met ongeloof tegengehouden. En dat is waar het om gaat. En zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees. Namelijk een engel des Satans, een boodschapper van de tegenstander. Dat hij mij met vuisten zou slaan. Want waar de apostel mee tegen moet worstelen, is tegen het ongeloof van zijn publiek. Een ongeloof dat in de hand wordt gewerkt doordat aan hen en anderen een tegenstaande, een tegengestelde, Satan nog steeds een tegenstander, een tegengestelde boodschap gepredikt wordt. En wat is tegengestelde tegen hemelse dingen? Aardse dingen. Het mag dan allebei onder het nieuwe verbond vallen, wellicht. Maar niettemin zijn ze dan toch tegengesteld. Nou, dat is wat hier naar voren gebracht wordt. En daar staat er ook dat de apostel daardoor zich niet kan verheffen. Als dus de Korintiërs zeggen, die Paulus is een onhogelijk klein, onbetekenend mannetje, zegt Paulus, dat komt omdat ik zo'n doorn in het vlees heb. Want die heb ik, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Hij zegt, anders zou ik nog hoogmoedig worden ook. Maar jullie, hij zegt dus eigenlijk tegen de Korintiërs, vinden jullie me zo'n klein onbetekend mannetje? Nou, door jullie ongeloof blijf ik zo klein. Paulus. Klein. Dus, dat is het hele verhaal. Schitterende argumentatie. Razend knap als je het mij vraagt. Maar goed. Dus, en dan vers 8. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij die engel namelijk van mij wijken zou, en dat vind ik altijd de proef op de som, want hoezo heeft hij driemaal gebeden? Omdat hij drie keer naar Korinthe zou gaan. Want dat staat in vers 14. Want daar staat, zie, ik ben ten derde male gereed om tot u te komen. Dus elke keer als hij naar Korinthe zal gaan, bidt hij daarom. Dat is de meest voor de hand liggende verklaring. Waarom staan anders die uitdrukkingen hier zo dicht bij elkaar? En bovendien zijn ze tamelijk onbetekenend op zich. Maar juist de combinatie is veelbetekenend genoeg. Hij heeft driemaal gebeden opdat die engel zou wijken, om het maar zo te zeggen. Want hij was nou voor de derde maal gereed om tot de Korintiërs te komen. De vraag is of hij er ooit nog geweest is. En als u het mij vraagt, nee, ik denk het niet, nee.
Ik dacht dat
hij
door zijn blindheid was.
Nou, dat, zo, ja, ik bedoel het niet lelijk, maar zo kletst men zich er dus onderuit. Het moet toch wat zijn, hè? Het moet dus wat zijn. En men zoekt het dan in zijn eigen lichaam, zodat hij zelf een kwaal gehad zou hebben. Maar de moeilijkheid voor zo'n verklaring is dat het helemaal geen verklaring is, want het doet geen recht aan het schriftgedeelte. He, het vult even wat in vers 7, maar met het hele gedeelte, de hele argumentatie van dit schriftgedeelte, blijf je gewoon zitten. Het heeft namelijk verder niks mee te maken. Dat is net hetzelfde effect noem ik nog maar eens zo'n dwarsstraat, hè? Als dat in Efeze 4 staat, opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. Kennen u die? Nou, een heel traditionele verklaring is dan dat de Heer bij zijn hemelvaart zou hij het dodenrijk of zo, want gevangenis kan toch goed het dodenrijk zijn? Inderdaad, dat kan. Is in gevangenis het dodenrijk gevangen genomen en meegevoerd enzovoort. Er komt een heel wild verhaal wat je nergens anders in de Bijbel kunt vinden, wat ook nog niemand als argument gegeven heeft. Namelijk dat alle oud-testamentische gelovigen nou ineens door de opstanding van Christus in de hemel zijn en zo. En nog een andere verhaal is dat hij de overheden en macht en de geestelijke boosheden in de lucht gevangen genomen zou hebben en afgevoerd. Nou ja, dan weet ik niet waarom ik er twee hoofdstukken later nog tegen moet strijden. In Hebreeën 6. Ik bedoel, op zich kun je zo'n vers wel aardig die kant op verklaren, maar het zijn allemaal verklaringen die zijn geen verklaringen natuurlijk, maar ze doen geen recht aan wat er werkelijk staat. Wat er werkelijk staat in Efeze 4 is dat hij de Heer, degene die in ballingschap waren, tot zijn eigen ballingen, gevangenen gemaakt heeft, en hij heeft hen ergens anders nu in ballingschap gebracht, en hij heeft degene die ballingen waren, en nu zijn ballingen zijn, ook gaven gegeven. Dat kan niet missen, want het is een citaat uit het Oude Testament, uit de Psalmen, en er blijkt dan daar gewoon heel eenvoudig te gaan over het toekomstig herstel van Israël, enzovoort. Daar heeft het in ieder geval mee te maken, laat ik het zo zeggen. Maar het wordt in ieder geval in Efeze 4 op de gemeente van toepassing gebracht, want de gedachte is dat wij ballingen waren, vreemd, vervreemd. Nou, vreemd van het burgerschap Israëls, dus we waren ergens buiten. In ballingschap, dus buiten de grenzen van Israël in ieder geval, waren daar ballingen. Maar de Heer heeft ons daar gevangen genomen en weggevoerd, afgevoerd. Nou, dat stond in Hebreeën 1, of in Efeze 1 en 2 al. Namelijk, God heeft ons met Christus opgewekt en heeft ons met Christus gezet in de hemel. Dus we zijn nog steeds buiten de legerplaats, maar wel in de hemel. We zijn nog steeds in ballingschap, maar ergens anders. En het is daar dat we gaven ontvangen hebben. Het is precies hetzelfde als de situatie van de gevangenis van Jozef, weet u wel. Die lui waren in de gevangenis, maar nu waren ze in de gevangenis met Jozef. Jozef werd erbij ingeplaatst en Jozef was degene die hen gaven gaf. De lakens, zoals bekend, hè? Maar vanuit. Ja. Dat beeld is dat. En daarmee heb je niet een moeilijk verhaal ontwikkeld wat nergens elders in de Bijbel voor zou komen of zo. Maar je hebt inderdaad dan een verklaring die volstrekt recht doet aan het gedeelte. Bovendien, dat moet ook, want het wordt als voorbeeld aangehaald. Er wordt namelijk gezegd in Efeze 4 dat de gemeente in de eerste plaats een eenheid is onder het nieuwe verbond. Staat er zelfs bij in Efeze. Vind ik altijd sterk om het even te vermelden. Soms noodzakelijk. Onder het nieuwe verbond, het verbond des vredes, namelijk een gemeente is in de eerste plaats een eenheid. Niettemin bestaat de gemeente uit vele leden die elk hun eigen verantwoordelijkheid dragen en elk hun eigen gaven ontvangen hebben. Want, zegt de apostel, dat staat al in de psalmen, want daar staat, opgevaren zijn er de hoogte en de Heer is opgevaren. Heeft hij degene die in de gevangenis waren, de gevangenis namelijk, heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd. Als dat nog niet de rechtstreekse verwijzing is naar de 10 stammen van Israël en waaruit de gemeente geroepen wordt, weet ik het niet meer, maar dat doet er nou even niet toe. Hè? Maar niettemin, degenen die in ballingschap waren, vreemd van het burgerschap Israël, zijn door de Heer gevangen genomen en weggevoerd naar een andere plaats waar ze nog steeds in ballingschap zijn, maar ze hebben wel gaven ontvangen. Welke gaven dan? Wel, de gewisse weldadigheden van David, al die gaven die beloofd waren onder het nieuwe verbond in elk geval. En in het bijzonder dan, in het bijzonder, dat wil zeggen ieder apart ook specifieke gaven binnen het functioneren van de gemeente enzovoorts. Dat is wat daar staat. En zo moet je zo'n schriftgedeelte verklaren. En hetzelfde geldt voor deze. Al moet ik toegeven dat ik jaren geleden ooit eens één keer de Tweede Korinthebrief besproken heb. En ik kwam pas achter de betekenis van dit schrift van deze paar versen toen ik er al mee klaar was. Kort daarna overigens, want het liep me niet los natuurlijk. Hè? Maar dus op die banden zult u dat vergeefs zoeken. Dat heb ik, of kort daarna heb ik een losse bijbelstudie gehouden over dat thema, dat wel. Maar goed, dat even terzijde. Maar waarmee ik maar zeggen wil dat het soms inderdaad niet zo eenvoudig is om aan de ene kant een draad vast te houden, de lijn van het betoog. En aan de andere kant is het ook niet eenvoudig onder een gangbare, algemeen verspreide verklaring, zo heet de verklaring, uit te komen. Dat laat je niet makkelijk los.
Ja. Hij is dus niet in Korinthe geweest, maar dat blijkt uit hieruit. Maar in Handelingen staat dat Paulus wel een keer in Korinthe is geweest. Het is gewoon...
Hij is één keer daar geweest, die gemeente is daar door hem gesticht.
Verder is hij toen nooit geweest.
Ik weet niet wat ik er hiervan verteld heb, maar wat je leest is dat de apostel daar in Korinthe gewerkt heeft. En daar is die gemeente ontstaan door zijn evangelieprediking. En vervolgens is hij afgereisd. Uiteindelijk kwam Paulus in Efeze terecht en dat was helemaal een apart verhaal. Want het verhaal in Efeze, Paulus' verblijf in Efeze, wordt abrupt afgebroken. Ik weet niet zo gauw waar het allemaal staat, Efeze 19 geloof ik. Wordt abrupt afgebroken. Hij verdwijnt om later terug te komen en om hem dan inderdaad met de gemeentelijke waarheden te confronteren. Dat is heel eigenaardig, want dat is natuurlijk je reinste typologie. Het verhaal is, maar ik loop het risico dat u dat niet begrijpt nou, als ik het zo snel vertel. Het verhaal is namelijk in eerste plaats dat juist de Efezebrief de gemeentelijke waarheid samenvat. Dat wil niet zeggen dat het nergens anders gevonden wordt, maar als je praat over de aard, het wezen, de roeping van de gemeente, kom je primair terecht in Efeze. Filippenzen, Colossenzen zijn aanvullingen erop. En Hebreeën spreekt niet zozeer over de gemeente, maar Hebreeën spreekt meer over de tegenwoordige bedeling als zodanig. Niet over de gemeente als zodanige. Over onze bedeling waarin de Heer verborgen is en waarin het koninkrijk verborgen is in afwachting van zijn wederkomst. Dat hangt rechtstreeks samen met gemeentelijke waarheid. Dat kan niet missen. Gaat in principe om dezelfde dingen. Maar als je praat over de gemeente en de leden van de gemeente, kom je inderdaad terecht in Efeze. De Efezebrief. En als je in Handelingen met Paulus in Efeze terechtkomt, vind je daar die dingen geïllustreerd. Dat is de aardigheid ervan. Hij komt in Efeze, gaat weer weg, om daarna terug te keren en om er dan 3 jaar te blijven en uit de synagoge gezet te worden, uit te gaan buiten de legerplaats. Hij gaat 2 deuren of 1 deur verder, dat weet ik niet precies. Maar dan komt hij in de school van zekere tyrannus, weet u wel, en dan verblijft hij dan, ik meen, 3 jaar of zo. Dagelijks handelende uit de schriften, gemeentelijke waarheid uit het Oude Testament, broeders en zusters, jawel, gemeentelijke waarheid uit de schriften. Nou goed, en wat er dan gebeurt, is dat Paulus was de eerste keer in Efeze, gaat dan weg en is nauwelijks vertrokken of er komt een meneer Apollos. Apollos komt daar en die was ook machtig in de schriften en die vertelde hen ook het een en ander kennelijk over het nieuwe verbond enzovoorts, maar die bleek van het een en ander niet te weten en toen werd hij in Efeze door Aquila en Priscilla terzijde genomen, deze Apollos, want Aquila en Priscilla waren samen met Paulus in Efeze terechtgekomen en Paulus was weggegaan met de mededeling: ik kom terug. Maar Aquila en Priscilla waren kennelijk op de hoogte van wat Paulus wist en wat Paulus ook daar wilde prediken. Nou, Paulus verdween, Aquila en Priscilla bleven van achter. Toen kwam die Apollos daar terecht en die was machtig in de schriften, er was er niks negatiefs van hem. Maar hij kende kennelijk die hemelse positie van de gemeente niet, juist die hogere toepassing van het nieuwe verbond. Dus Aquila en Priscilla namen hem apart en legden hem de omweg was het eigenlijk. De weg, jawel, de weg gods legde ze hem bescheidenlijker, namelijk gedetailleerd en met meer onderscheid, betekent het, bescheidenlijker, uit. En wat er dan gebeurt? De man nokt af en gaat naar Korinthe. Nou zijn er maar twee mogelijkheden. De een is, ze leggen het Apollos uit. En Apollos dacht, daar moet ik niks van weten. En ik verdwijn hier. Ik denk dat het dat was. En de andere mogelijkheid was, eventueel, dat Paulus aan Aquila en Priscilla de opdracht heeft gegeven. Denk erom, dan moet hij niet gepredikt worden. Want ik kom terug en dan doe ik dat wel. Maar dat is een beetje vreemd natuurlijk. Maar dat is niet, hè? Dat is een beetje vergezocht, denk ik. Maar theoretisch kan dat, dat ze hem weggestuurd hebben, zo van, nou weet je dat, en nou afnokken. Dan hadden ze hem beter niks kunnen vertellen.
Of hij is zo geloof geweest en zo hoogvlucht, dat hij gezegd heeft, hier komt alles toe, kan ook nog.
Ja, dat is een hele deftige. Dat is een hele deftige, ja. Dat is waar, ja. Maar ik persoonlijk denk dat de man dus gedacht heeft, dat zie ik er niet zo zitten. Dus die is afgenokt, heet dat, die is vertrokken vanuit die feest, en waar ging hij naartoe? Naar Korinthe. Ja, en wat is de discussie in Korinthe? Ik ben van Paulus en ik ben van Apollos. Want de gemeente was door Paulus gesticht en daarna kwam Apollos daar ook nog eens. Maar niettemin, Paulus kon zijn prediking, zijn specifieke prediking over de hemelse roeping van de gemeente, daar dus niet kwijt. Want dat blijkt uit beide brieven. Dan mag je aannemen dat Apollos het daar ook niet gepredikt heeft. En dan mag je zelfs aannemen dat Apollos in de praktijk een van degenen was die inderdaad de bedekking legde over die prediking van de verheerlijkte Christus enzovoorts. Uit 2 Korinthe 3. Waar Paulus zei, wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Wij vermengen niet gelijk veel het woord Gods. Wij vermengen niet de wijn met water enzovoorts. Dat verhaal is dat. En Apollos wordt in dat verband wel degelijk genoemd. Niet in de 2 Korinthebrief trouwens, maar wel in de eerste. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. Met twee apostelen of discipelen of predikers worden met name genoemd. Namelijk Apollos en Petrus. Je mag aannemen dat die met hetzelfde sop overgoten waren, om het eens in het Nederlands te zeggen. Namelijk wel het nieuwe verbond, maar dan in de aardse lijn en als het even kan zelfs onder de Joodse wet. Want er was Apollos ook, hè, een Jood.
Dat is toch in wezen gelijk aan het evangelie van het grond, hè?
Dat is slechter zelfs dan het evangelie van het koninkrijk, want ook in het koninkrijk wordt men niet onder de Joodse wet geplaatst.
Nee.
Maar inderdaad, in principe komt dat het meest overeen met het evangelie van het koninkrijk, want het evangelie van het koninkrijk, de term als zodanig, zo, staat voor inderdaad de aardse toepassing nog steeds in de toekomst van het nieuwe verbond. Op voorwaarde van de bekering van Israël, en dat laatste is nog niet gebeurd. Dat is ongeveer de gedachte, ja. Maar de apostel kon het dus inderdaad aan die Korintiërs niet kwijt, maar de aardigheid is wel dat hij in deze brieven wel degelijk die dingen min of meer verpakt heeft. En dat maakt het tot bijzondere brieven, ja. Het eigenaardige is dat juist die hoofdstukken die ik net noemde, 3, 4 en 5, dat die hoofdstukken inderdaad uitdrukkelijk spreken over de hemelse bestemming van de gemeente. Met name wordt zelfs ook uitdrukkelijk onze openbaring voor de rechterstoel van Christus genoemd. En 1 Korinthe 15 noemde trouwens al de opname van de gemeente. Maar waar het om gaat is dat het inderdaad dat die hoofdstukken weliswaar over die heerlijkheid van het nieuwe verbond spreken. Dat is tamelijk algemeen bekend. Maar mij is opgevallen achteraf dat niet algemeen bekend is dat de echte hoofdlijn van Paulus' betoog niet is de heerlijkheid van het nieuwe verbond, maar zijn positie als de prediker van die dingen. Tegenover degene die ook prediken, maar dat niet prediken. Over die bedekking die erover ligt, weet je wel. Over dat het wordt verdund en vervalst wordt, enzovoorts. En zijn verhaal over wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, moet je ook lezen in het verband van wij dragen niet gelijk veel het woord Gods te koop. Wij zijn in de eerste plaats Paulus en Timotheus en degene die met hem het evangelie prediken. En wat hij dus zegt is, ik moet straks geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En ik kan niet zeggen, ik heb er niet over gesproken over wat u me hebt laten zien toen op die berg in Arabië enzovoorts. Want de Korintiërs stonden me dat niet toe. Paulus zou dan inderdaad de consequenties moeten trekken en inderdaad ergens anders dan naar Korinthe gaan, opdat ze het daar misschien wel zouden willen horen, bijvoorbeeld naar Efeze enzovoorts. En dat is dezelfde gedachtegang als uit de eerste Korinthebrief, waar hij in 1 Korinthe 3 hetzelfde zegt, namelijk dat ieders werk voor God openbaar gemaakt zal worden, en dus 1 Korinthe 3 en dan 1 Korinthe 4, doch mij is voor het minst dat ik van u lieden geoordeeld word, of van een menselijk oordeel, want wie mij oordeelt is God. En dat is precies dezelfde redenering. Dat is niet, maar niet alleen maar een mededeling over hoe het zit met de positie en het werk, het leven van de gemeente en de afloop daarvan. Maar hij verpakt het inderdaad in de gedachtegang. Want dat hij nou eenmaal verantwoordelijk is voor zijn bediening. En of de Korintiërs het hem alsjeblieft maar niet willen kwalijk nemen dat hij zoveel licht verspreidt waardoor zij zo verblind worden. Maar ja, hij kan zich niet permitteren een bedekking erover te doen. Enzovoort. Dat is wat hij werkelijk naar voren brengt. Dat wil zeggen, dat is de hoofdlijn, dat is de verpakking, dat is de aardse horizontale lijn. En die wordt dikwijls gemist. Maar goed, het is niet zo erg hoor. Maar die beide dingen vind je dus terug. Hè? Aan de ene kant de moeilijke, de gefrustreerde, mag ik wel zeggen, dat is een heel net woord, gefrustreerde positie van de apostel Paulus tegenover die Korintiërs, en aan de andere kant juist de heerlijke boodschap die hij te prediken heeft. En het eigenaardig is voor de apostel Paulus natuurlijk, dat hij zo'n geweldige boodschap te prediken heeft, terwijl zelfs gelovigen er niet naar luisteren willen. Ja, dat is waar het er eigenlijk over gaat. Nou goed. Maar we zijn een beetje aan het uitlopen op ons onderwerp. Want waar het werkelijk over ging hier in 2 Korinthe 12 was over die 14. En de introductie van deze 14 in het verhaal, dit is natuurlijk een prachtige verwijzing naar die 14 zoals we die ook in het Oude Testament al op verschillende manieren zijn tegengekomen. Die inderdaad spreekt over de dubbele toepassing van de 7, van de rust. Nou, daar moet ik het ongeveer bij laten. Ik zou in het loopje weg natuurlijk nog moeten verwijzen naar Handelingen 27. Dat kan alleen maar in het loopje weg, want het is een erg uitgebreide geschiedenis. Handelingen 27. De geschiedenis van de schipbreuk van de apostel Paulus. En u begrijpt dat die geschiedenis vol symboliek zit. Het is op Paulus' laatste bekende reis uit de Bijbel. Aan het einde van al zijn bekende zendingsreizen. Ik blijf erop wijzen dat ik geloof dat de apostel Paulus na zijn gevangenschap in Rome gewoon losgelaten is en zijns weegs gegaan is. Naar Noordwesten, in het algemeen gesproken. Maar in ieder geval niet meer in het oosten. Of in het Midden-Oosten. Maar aan het eind van zijn Bijbelse loopbaan, zal ik dan maar zeggen, krijgen we die geschiedenis van die schipbreuk. Die is rijk aan symboliek. En in het algemeen zou in ieder geval over die schipbreuk gezegd moeten kunnen worden dat het schip en allen die daarin zijn een uitbeelding zijn van de gemeente. Dat is trouwens niks nieuws, want we vinden in de Bijbel wel vaker een schip met de Heer Jezus en met discipelen, of met discipelen en zonder de Heer Jezus. Dat maakt helemaal geen verschil trouwens. Het is en blijft altijd de gemeente. Als de Heer bij de discipelen in het schip is, dan is het een beeld van de gemeente, inclusief de Heer. De Heer die nou eenmaal in de gemeente woont, die daar het hoofd, de herder, hoe heet het, de hoge priester van is, de overste leidsman, of hoe je maar heten mag. En als de Heer bij gelegenheid niet in het schip is, dan zou ik zeggen, kijk dan maar eens op de berg, want dan is hij daar. Dat is namelijk de uitbeelding van dat de Heer niet bij ons hier op aarde aanwezig is, niet lichamelijk althans, maar een positie heeft in de hemel van waaruit hij nog steeds onze herder, onze overste leidsman, onze hoge priester is. Dus er verandert gewoon niks mee. Maar hier vinden we in de plaats van de Heer Jezus en zijn discipelen, vinden we Paulus en zijn gevangenen. En daarmee lijkt hij dus alweer aardig op Jozef en zijn gevangenen. Paulus was ook een gevangene, maar dat was Jozef ook. Dus wij laten ons niet misleiden. Paulus en al die andere gevangenen in dat schip op de wateren zijn een beeld van de gemeente, te midden van de volkeren, eigenlijk drijvend op de volkeren. hoger geplaatst dan de volkeren en onderweg naar de eeuwige bestemming, waar de gemeente ook inderdaad zal aankomen, compleet en wel. Want van de schepelingen gaat er dan ook inderdaad niemand verloren. Als u nog eens een argument zoekt voor het feit dat een wedergeboren mens niet meer verloren kan gaan, dan vindt u ze in de typologie natuurlijk ook nog. Hè? Dit is er ook een van. Het lijkt trouwens ook nog op die gevangenis in Filippi. Dat vind ik ook altijd een mooie. Paulus en Silas, Saulus en Saulus zeg ik altijd. Saulus en Saulus in de gevangenis in Filippi, waar de gevangenis schipbreuk leed, laat ik het dan zo zeggen. En waar iedereen er dus uit kon. Maar we gingen niet uit, we bleven gewoon. Er ging niemand verloren. Ze hoorden daar. Hè? En stonden onder leiding van Saulus en Saulus. Hm? Ja, dat is dubbel. Ja, 2x7. Dat is dubbel. De dubbele toepassing van het nieuwe verbond. He? De toepassing van het nieuwe verbond op de gemeente. Saulus, Paulus en Silas. Saulus en Saulus, dat is het. Maar zoiets vind je hier in dat schip ook. Deze alle 276. Alleen op grond daarvan zijn ze in het beeld van de gemeente. Vanwege die 276. Maar aan dat getal zijn we toe ongeveer in een... Dan zijn we net zo'n beetje tegen het eind van het duizendjarig rijk, denk ik. Nee, het zal wel meevallen. Maar inderdaad, dat getal alleen al spreekt voldoende over de gemeente. Maar waar we die 14 vinden, wel in ieder geval in vers 27. Waar in de voorgaande versen staat dat Paulus zegt in vers 24, vrees niet. Nee, dat wordt tot Paulus gezegd, hè? Door een engel gods. Die had tot Paulus gezegd, vrees niet, Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden en zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Waaruit maar weer eens blijkt dat Paulus veel vaker rechtstreeks contact had met een engel gods, dan wel andersom, een engel gods met hem, dan wij in het boek Handelingen of waar dan ook lezen. Veel eigenaardig, daar hoor je achteraf pas van. De situatie op die berg in Arabië hoor je pas van in 2 Korinthe 12. Hm? En hier hoor je ook pas achteraf van, het was al eerder gebeurd. Bovendien, Paulus vertelde bij gelegenheid aan het eind van Handelingen dat hij ooit aan het begin van Handelingen in de tempel was en dat de Heer hem daar geroepen had en hem opgedragen had, of aangezegd had dat hij inderdaad naar de heidenen zou gaan om daar het evangelie te prediken enzovoorts. Dat lees je in de bekeringsgeschiedenis en wat er verder volgt van de apostel Paulus niet. Maar je leest het achteraf als hij daarvan verslag doet, als hij voor zijn rechter staat enzovoorts. Dan komt dat weer naar boven. Dat was dus veel vaker. En hier ook, want dit wordt ook achteraf gezegd. De engel gods had het hem gezegd, gij moet voor de keizer gesteld worden, dus dat kan niet verkeerd gaan. Net als Jozef, die moest nog naar de farao. Dat kan ook niet verkeerd gaan. Zie je, allemaal parallellen, hè? En zie, God heeft u geschonken, allen die met u varen. Dat wil zeggen, al die gevangenen zijn aan Paulus geschonken, horen bij Paulus. En Paulus wordt beschouwd als min of meer de eigenaar, althans de leider daarvan. Waarmee maar weer gezegd is, dat ze inderdaad met z'n allen een beeld zijn van de gemeente. Waarbij Paulus zelf uiteraard een type is gewoon van Christus zelf. Hè? Daar komt het op neer. Maar het mag ook gewoon Paulus blijven, dat maakt me niet uit. Waar het om gaat is dat ze een eenheid vormen onder leiding van Paulus. Daarom zijt goedsmoeds, mannen, want ik geloof Goden dat het al zo zijn zal, gelijkerwijs het mij gezegd is. Doch wij moeten op een zeker eiland vervallen. Nou ja, een zeker kustland, want dat is de gedachte. Leuk is dat, hè? Ze moesten naar een zeker kustland. Eiland is kustland, hè? De staat ervan. Kan ik ook niet helpen, hè? Een land wat grenst aan de zee, vanzelfsprekend. En soms kan het ook een echt eiland zijn. En als je de verdere geschiedenis van Paulus kent, buiten de Bijbel om dus, die geschiedenis, dan kwam hij ook inderdaad aan een eiland. Ja. Maar goed. Dat was niet de eerste, want de enige Galliërs waren daar voor die tijd al geweest. Maar dat doet er nou niet toe. Nee, dat komt uit de klassieke literatuur. Goed, maar dan staat er, als nu de 14e nacht gekomen was, alzo wij in de Adriatische Zee herwaarts en derwaarts gedreven werden, omtrent het midden des nachts, vermoeden de scheepslieden dat hun enig land naderde. Dat hun enig land naderde. Leuk hè, het land naderde hun. Dat vind ik ook altijd aardig, hè? Zo kun je dat inderdaad zeggen, is geen enkel probleem. Maar er is wel een ander probleem. Want als u de geschiedenis natrekt op de kaart waar ze ongeveer geweest zijn en waar ze die schipbreuk geleden hebben, dan zult u zien dat het niet was in de Adriatische Zee. Ja, het was helemaal niet de Adriatische Zee. Je kunt ons nog veel wijs maken, maar niet dat het de Adriatische Zee was. Heeft er iemand een atlas bij zich, een Bijbelse kaart? Vast wel iemand. Nee? Niemand een Bijbel met een kaart erin? Ja, zie je wel daar. Hè? Nou, was het de Adriatische Zee?
Tussen Italië en Joegoslavië.
Ja, daar zit hij. Dat is niet de Adriatische Zee. Dat is de... Dank u. Ja. Dat is de Egeïsche Zee, als je het klein neemt. Dat zijn allemaal onderdelen van de Middellandse Zee. Maar de Adriatische Zee ligt aan de andere kant van Italië. Dus het was de Adriatische Zee niet.
Ja, moet het hier zijn.
Ja, maar de kaart is goed, min of meer. Maar de vertaling niet. Het was... Had u niet op gerekend? Nee. In de eerste plaats, er staat helemaal niet zee. Ze hebben het woord vertaald met Adriatische Zee, maar er staat er niet. Er staat ook niet zee. Er staat wel Adar. Maar Adar is gewoon de 12e maand van het Joodse jaar. En dan kun je dat wel verbasten tot de Adriatische Zee. Maar het was gewoon de 14e Adar. Wat een goeie, hè? Ja. En daar werden ze herwaarts en derwaarts gedreven. Op de 14e Adar. 14e van de 12e maand. Vind ik altijd leuk. Want hoeveel 12e maanden hebben ze in Israël? Nee, hoeveel maanden Adar hebben ze in Israël? Er zijn er twee, ja, soms hebben ze een extra Adar, Beet Adar, een tweede Adar. Dan hebben ze een schrikkeljaar, want het leuke is, dus allemaal typologie, dat weten ze niet, want ze hebben dat pas in de middeleeuwen uitgevonden, die Hebreeuwse kalender, hoor. Maar dat doet er nou, maar het is wel typologie, het klopt precies, ze hebben af en toe een 13e maand. Nou, daar hebben we het al over gehad, hè. Want we hebben het al gehad over 12, dat is gewoon het koninkrijk, maar 13 in het bijzonder is dat hemelse koninkrijk. Het koninkrijk is ook dubbel, er zit er nog één boven, de hemelse kant ervan. Dus Adar is de 12e maand en soms is het de 13e maand, dat weet je niet, maar hij is dubbel. Dus een dubbele maand. Nou, het gaat om dubbele dingen, het gaat over een gemeente met eerst geboorterecht enzovoorts, maar het was op een 14e van Adar, een 14 is ook al een dubbele. En staat eigenlijk zo ongeveer voor hetzelfde, want het past goed in elkaar. Daar kom ik later nog wel terug waarom dat zo is. Maar die 14e staat inderdaad voor die dubbele 7, de dubbele toepassing van het nieuwe verbond. Maar de maand Adar staat daar trouwens ook voor. Maar dan op, omdat die dubbel is, een 12e of een 13e maand. En er komt nog wat anders bij. Adar betekent namelijk min of meer een verwijding. Wijd, prachtig, maar dan in de zin van hoog. Of gewoon uitstekend. Iets groters, dat is het eigenlijk. Hoger, mooier, ruimer en dat soort woorden. Dat is Adar. En daar gaat het dus ook over. Het gaat om een hogere toepassing van het nieuwe verbond. Dat drukt die 14 namelijk ook uit, maar het zit ook in de naam Adar. Vandaar dat Adar zich ook uitbreidt tot nog een Adar. Een 13e maand, dat kan heel goed. En ergens anders vind je het verschijnsel ook nog eens. Want dit is dan hier zo. Ik moet u zeggen trouwens, die 14 staat hier ook dubbel hoor. Want dat de 14e nacht gekomen was. En in vers 33 gaat het over een 14e dag. Dus je kan hem niet missen. Er moet iets aan de hand zijn met die 14. Want welke datum het was, interesseert ons niet. En hoeveel dagen die schipbreuk duurde, interesseert ons uiteraard ook niet. Het is voor de historie absoluut van geen belang. Maar het staat er wel. Juist om de typologische betekenis. En daarna in vers 37 dat er 276 zielen behouden werden. Het lijkt me duidelijk genoeg. En mocht u dan nog wat gemist hebben, dan ga je gewoon verder met verhalen. Dan kom je in hoofdstuk 28 vers 11. Dan reizen ze het laatste stuk nog verder met weer een ander schip. Hebben het tot een teken, vers 11. Hebben het tot een teken. Castor en Pollux, ja. Nou, dat staat er ook niet letterlijk in het Grieks, geloof ik. Maar het is een verklaring. Nee, er staat de Griekse naam voor sterrenbeeld tweelingen. Dat is Gemini. Gemini, tweelingen. Dubbelheid. Castor en Pollux. De ene heet Castor, de andere Pollux. Dus uit de Griekse mythologie. Daar gaan we nou verder niet op in. Maar tweelingen. Inderdaad, iets dubbels. Ze hebben zelfs twee keer een schip dus. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar alles gaat over die dubbelheid van het nieuwe verbond. In de toepassing daarvan op de gemeente. En daarnaast zie je die dubbelheid nog op een heel andere plaats. Dat is namelijk in het boek Esther. En die noem ik alleen maar even. Want daar kan ik heel weinig mee. Het is een heel ingewikkelde geschiedenis. In het boek Esther hoofdstuk 9 namelijk. Ik kan het heel niet vinden hoor. Esther, jawel, ik heb hem. In het boek Esther is de Heer verborgen. Waar zou dat nou op slaan? Op onze bedeling dus. Esther van het Hebreeuwse Satar. Verberging, verborgenheid enzovoort. Het gaat helemaal over verborgenheid. Je vindt de Heer dus ook niet. Dat wil zeggen, dan zeg ik het verkeerd. De Heer wordt dan ook niet genoemd in het hele boek Esther niet. Dat is waarom met name Luther zo'n bezwaar had tegen het boek Esther. In de eerste plaats omdat het de Heer niet in voorkwam. In de tweede plaats omdat er te veel Joden in voorkwamen. Maar dat mag ik niet meer hardop zeggen, geloof ik. Maar dat was wel zo, ooit. Hè? Ja. Maar zo is het nou eenmaal. De Heer is er niet, Joden zijn er wel. Waar nog bij komt dat het was in de dagen dat de Joden eigenlijk al terug hadden kunnen gaan. Want ze hadden terug mogen gaan naar Palestina, naar Jeruzalem, de tempel bouwen en al dat soort dingen meer. Niettemin waren ze niet gegaan. Dus vandaar dat iemand als Luther vond dat dat oordeel dat over de Joden, dat zou niet helemaal verkeerd geweest zijn. Dan hadden ze maar in geloof moeten teruggaan naar het land, maar dat hebben ze niet gedaan. En de Heer was er niet bij hen? Nee, natuurlijk niet. Want die was natuurlijk in het land en in de tempel. Van de tempel van Ezra en Nehemia en dat soort dingen. Weet je wel? Zachariah. Nou goed. Maar zulke verhalen. Maar het aardige daarvan is dat het een perfecte beschrijving geeft van de situatie in onze bedeling. Het nieuwe verbond is aangebroken. Joden mogen inderdaad gaan waar ze willen. Ze kunnen gaan naar Jeruzalem. Maar het is in onze dagen zo dat het niet aan plaats of iets dergelijks gebonden is. We leven in de bedeling der verborgenheid. Waarbij ieder waar hij ook is, de Heer kan aanbidden. Niet op Gerizim, niet op Sion. Maar in de geest en waarheid. Om het maar eens met Johannes 4 te zeggen dan, hè. En dat is de situatie hier ook. En het is een uitbeelding van onze bedeling waarin de Heer zich verbergt. Maar de aardigheid is dat aan de ene kant weliswaar tegen de Joden een samenzwering bestaat. Die echter geen uitwerking heeft. Dat wil zeggen, die blijft wel bestaan en die wordt ook in stand gehouden. Dat gaat allemaal gewoon door. Maar uiteindelijk krijgen de Joden de toestemming om zich tegen de vijandelijke aanval te verdedigen. Daar komt het ongeveer op neer. Ze mogen zich verweren tegen hun vijand. Maar die vijand had eerst al toestemming gekregen om hen uit te roeien. Daar komt het op neer. Dus Jodenvervolging vind je het eerst in het boek Esther. Bij de Jodenvervolger van het begin. Haman dus, hè? De Amalekiet. Agagiet. Haman. Jawel. Maar die wordt gehangen in elk geval. En vervangen door Mordechai. Die domweg een beeld is van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Maar dat kan ik echt niet in een paar woorden uitleggen. Mordechai, die ook buiten geworpen is eigenlijk. Maar die niettemin verhoogd wordt. En door wiens bemiddeling samen met Esther zelf, een beeld van gelovig overlijf in het algemeen, die dan het weet te regelen dat de Joden zich inderdaad tegen de vijand mogen verdedigen. En die uitroeiing van de Joden zou moeten plaatsvinden op de 13e, vandaar het ongelukstal, de 13e van de 12e maand. Dat is de 343e dag van het jaar, dat is 7x7x7. Schoot me ineens te binnen. Ja. Maar niettemin, de 13e van de 12e maand. Leuk, hè? Want die maand Adar had eventueel net zo goed met hetzelfde gemak de 13e maand kunnen zijn. Dat was de 13e van de 13e geweest. Vooropgesteld dat er toen zulke maanden al bestonden. Vermoedelijk niet, maar dat doet er nou niet toe. De 13e van de 12e maand. Op de dag 7 tot de 3e. 7 maal 7 maal 7. Daar zouden de Joden uitgeroeid moeten worden. Maar dat kan natuurlijk niet. Want als daar 7 vervuld wordt op deze bijzonder hoge wijze, dan worden de Joden niet uitgeroeid. Of wel? Nou, daar gaat het nou net om. Als het een uitbeelding is van de situatie in onze bedeling, komt er nou een vloek over de Joden of niet? Het antwoord is ja, wel. Maar komen ze dan allemaal om? En dan is het antwoord nee, want het punt is dat er inderdaad een ontkoming mogelijk is aan dit oordeel. Maar dat is een oud Bijbels gegeven. Namelijk dat er altijd ontkoming is aan het oordeel. Want er zijn altijd ontkomenen, er is altijd een overblijfsel enzovoorts. Daar gaat het om. En die is er in onze dagen ook. En die komt ook op dezezelfde dag tot stand. De 13e van de 12e maand. Dat is een beeld van onze bedeling. Hoe hier beneden weliswaar geen rust is, maar hoe boven in de hemel dus wel degelijk rust tot stand gebracht wordt. Dat gebeurt op de 13e, maar ook op de 14e.
Dezelfde maand, dezelfde
maand. Ja, dat is Adar, ja. Ja.
Dezelfde datum staat erop in als in Handelingen vers 15, de 14e.
Ja, 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 het is dezelfde maand, het is dezelfde datum. Maar ik was nog maar bij de 13e, want het gaat allemaal over de 13e van de 12e maand. Waarvan ik dus al zei, die maand Adar kan ook een 13e maand zijn. Maar ik heb ook gezegd, die kalender met die 13e maand, die hebben ze pas in de middeleeuwen uitgevonden. Ongeveer in de tijd dat ze ook onze kalender hebben uitgevonden. Hè? De Gregoriaanse kalender van paus Gregorius. Hoor. Die, ja, hebben ze met terugwerkende kracht jaartelling geregeld. Hebben de Joden ook gedaan. En de christelijke kalender zit er een eind naast. Hè? En de Joodse kalender nog meer, als je het mij vraagt. Maar die zijn ook verder teruggerekend. Dus er zitten ze er nog meer naast. Dat klopt precies. Hè? Nog meer fouten gemaakt. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het om gaat is dat op de Israëlieten, de Joden moet ik zeggen, want het gaat uitdrukkelijk over Joden. Twee stammen. Die mochten zich inderdaad verdedigen. En wat er dan gebeurt is dat ze inderdaad de overwinning hebben op hun vijand. Dat gebeurt op de 13e. Maar in de burg Susan, de hoofdstad van het Rijk op dat moment min of meer, gaat dat ook door op de 14e. Dus dan wordt hij toch dubbel. Twee dagen dus. En dan wordt het tot een 14e. En dat is in de burg Susan, omdat met name de burg Susan staat voor de positie van de gemeente in de hemel en in Christus. Je kunt het zo in het Nederlands niet zien, maar Susan is eigenlijk twee keer hetzelfde. Het is alleen een letter uitgevallen dan. Dat gebeurt wel vaker als bij samentrekkingen. Maar het is letterlijk een shin, een noen en een shin en een noen. Een 350 en nog een 350. Dat kan niet missen, dan heb je samen 70. 700 bedoel ik, hè? 350 en 350. 2 maal 350. En dan is het compleet. Het is ook een dubbele dus, hè? Die burcht Susan. Net zo goed een verwijzing naar de gemeente. Daar woonde ook Esther, degene die zich verborg. Allemaal verwijzingen naar onze dagen. Daar hebben de Joden de verlossing van hun vijand. Dat is bij ons ook zo, want zodra een gelovige in de gemeente terechtkomt en dus in de burcht Susan, dan is hij in de vrijstad, om maar een ander beeld te gebruiken. Dan is hij vrij voor de wraak van de bloedwreker. Misschien niet veilig voor de wereld, maar dat zijn wij geen van allen. Maar wel veilig voor de wraak van de bloedwreker, de wraak van Gods kant, van de overste deze wereld en hoe het allemaal maar heten mag. En daar in die burcht Susan kwam die verlossing niet alleen op de 13e, maar ook op de 14e dag. En die datum worden ze een paar keer genoemd, drie keer. Dat is namelijk in vers 15. In vers 14, dat is ook leuk, daar hing men de 10 zonen van Haman op. Dat heeft iets te maken met het oude verbond en de wet en dat soort zaken. Het woord van de tegenstander. Tien is immers het woord. En Haman was de grote vijand. Maar dan vers 15. En de Joden die te Susan waren, vergaderden ook op de 14e dag der maand Adar. Let op, ook op de 14e, want het ging over de 13e. Volgens vers 1. En volgens de voorgaande hoofdstukken trouwens. Of volgens 8 vers 12 enzovoort. Maar in de burcht Susan, waar de dingen nou eenmaal per definitie dubbel zijn, net als in Egypte trouwens, leuk hè, dat is ook alles dubbel. Daar vergaderen zij ook op de 14e dag der maand Adar en ze doden te Susan 300 mannen, maar ze sloegen hun hand niet aan de roof enzovoorts. En dan vers 17 weer, dit geschiedde op de 13e dag der maand Adar en op de 14e dag derzelfde rusten zij. En ze maakten dezelfde dag een dag der maaltijden en der vreugde. Dus buiten de burcht was het de 13e en hielden ze de 14e op. Maar in de burcht de 14e ook nog. Daar werkt alles dubbel, namelijk 2 dagen. En sindsdien heb je de instelling van het Purimfeest. Het feest naar herdenking van deze gebeurtenissen. Volgens vers 21 op de 14e en 15e dag van de 12e maand. En voor degene die de statistieken bijhouden, in vers 27 is sprake van deze 2 dagen, 14 en 15 wordt het dan, en in vers 19 is sprake van ten tweede male te bevestigen. Alles gaat hier dubbel op, maar dat dubbele duidt allemaal op onze bedeling. In de eerste plaats 13, maar er wordt er 14. En vervolgens wordt 14 en 15 het Purimfeest, zodat u moet verwachten dat het getal 15 ook op een of andere wijze met dezezelfde dingen samenhangt. Ik moet nodig trouwens stoppen, zie ik ineens. Maar inderdaad, dat is ook zo, want 11, 12, 13, 12 zit er een beetje bij, maar 11, 12, 13, 14, 15 spreken allemaal over de eigenaardigheden van onze bedeling. 5 getallen bij elkaar. Over deze 5e bedeling. Maar daar kom ik straks na de pauze op terug. Nou, we hebben nog 20 minuten. Daar kan ik niet zoveel meer in vertellen. Maar goed, ik zal mijn best doen. Ik had nog enige 14e voor u, maar eerlijk gezegd was ik er niet op bedacht om die u nog voor te houden. Dus dat zal ik ook niet doen. Bovendien, compleet wordt dat toch nooit. Uiteindelijk beginnen we dan woorden te tellen in de Bijbel, hè, hoe vaak ze voorkomen. En dat is echt dikwijls erg interessant hoor, omdat daardoor begrippen met elkaar in verband gebracht worden. Dat is heus een bijzondere zaak. Maar dat zal ik nou niet doen. Ik neem even de draad op, vertel maar even verder bij waar ik net gebleven was. Ik vertelde namelijk dat 11 tot en met 15 inderdaad rechtstreeks met elkaar samenhangen, blijkbaar in de schrift. Die kan het ook niet helpen. Zo is het nou eenmaal. Maar daar is ook wel een goede verklaring voor. We hebben namelijk gezien dat tot en met 10 wij in ieder geval spreken over het oude verbond. Dat wil zeggen 10. In het algemeen staat voor het woord Gods, het geopenbaarde woord Gods. En in principe bestaat dat uit alle oud-testamentische geschriften. Ik moet er meteen bij zeggen dat nieuw-testamentische geschriften in de... Als je het heel, probeer alsjeblieft te begrijpen wat ik nu zeg, hè, dat nieuw-testamentische geschriften eigenlijk geen waarheid toevoegen aan het Oude Testament. Ja, natuurlijk zult u zeggen, maar er is toch geschiedenis? En dan zeg ik, jawel, natuurlijk, de geschiedenis, oké, daar kan ik niks tegen inbrengen, dat wordt eraan toegevoegd. Maar wat de waarheid zelf betreft, wat de prediking betreft, voegt het Nieuwe Testament wezenlijk niks aan het Oude Testament toe. Wat het namelijk doet, is precies het tegenovergestelde. Het extraheert als het ware waarheden uit het Oude Testament. Of nog anders gezegd, daar ben ik er straks een beetje in blijven hangen, maar ik had het in gedachten. Als de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 12 dat hij zich niet zal beroemen op zijn hemelse visioenen enzovoorts, dan kan hij dat zeggen omdat hij ze niet nodig heeft om wat hij predikt te beargumenteren. Want het mag dan waar zijn dat wat de apostel predikt nieuw is, en dat is het ook, dat zegt hij zelf ook dat het dat is, tot op zekere hoogte althans. Maar de andere kant van het verhaal is dat wat hij ook predikt, hij haalt het uit het Oude Testament. uit de Oud-Testamentische geschriften namelijk. En dat kan weer omdat hem, Paulus, bekendgemaakt is hoe dubbelzinnig die Oud-Testamentische geschriften zijn. Dat is nog netjes gezegd, want dubbel is aan de krappe kant. Het gaat nog wel eens 3-4 dubbel ook nog. Dat is maar hoe je er tegenaan kijkt, maar niettemin. Waar het om gaat is dat de apostel zich wel degelijk fundeert op Oud-Testamentische geschriften. Het nieuwe eraan is dat hij laat zien hoe die dingen inderdaad een dubbele toepassing hebben. En voordat je daarbij komt, moet je er toch goede aanwijzingen voor hebben. Nou leidt het ook geen twijfel, voor mij in ieder geval niet, dat die dubbele toepassing ook wel degelijk gewoon uit het Oude Testament zelf gehaald zou kunnen worden. Maar dat is praten achteraf. En als je alles van tevoren weet, hè, dan kun je voor een kwartje de wereld rond, zo is het maar net. Maar wat aan de apostel Paulus bekendgemaakt is, is uiteraard hoe die oud-testamentische waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond in het algemeen, en dus met betrekking tot een bekeerd Israël, een koninkrijk enzovoorts, hoe die oud-testamentische profetieën op een hoger niveau van toepassing zijn op de dagen waarin dat koninkrijk nog verborgen zouden zijn. Kortom, eenvoudig gezegd, hoe de profetieën over Israël van toepassing gebracht worden op de gemeente. Ik moet er meteen bij zeggen, overigens zonder de oorspronkelijke toepassing op Israël daarbij geweld aan te doen. Integendeel. Want die oorspronkelijke toepassing op Israël is eigenlijk de basis, de onderbouw, voor de toepassingen van op de gemeente. Die uitspraak die ik zo in het loopje weg aanhaalde uit Efeze 4, over die gevangenis gevangen nemen, de mensen gaven geven enzovoorts, komt per slot gewoon op Psalm 69. En Paulus past het hoe dan ook daartoe op de gemeente. Die brief, Efeze, gaat niet over wat anders dan de gemeente. Dus, dat is ook geen probleem, dat staat ook niet ter discussie, dat is nou eenmaal zo. Maar hij citeert uit het Oude Testament. En dat is het nieuwe daarvan. Kortom, nieuwtestamentische brieven, nieuwtestamentische prediking en waarheid voegt niet echt iets toe aan de oud-testamentische geschriften, want nieuwtestamentische waarheid is ontleend aan of gehaald uit de oud-testamentische geschriften en wordt daarvan losgemaakt en er als het ware naast gezet. Dat is wat er gebeurt. Dat neemt niet weg dat ook andersom we in de gaten moeten hebben, dat als de apostel bijvoorbeeld Psalm 69, hè, om het voorbeeld te blijven, toepast op de gemeente, dat diezelfde uitspraak nog gewoon in Psalm 69 ook blijft staan en daarvan toepassing blijft op Israël. Op een Israël, op de 12 stammen, namelijk in de verstrooiing. Leuk, hè? Die in ballingschap zijn, maar die daar ballingen worden van de Heer zelf en aan wie de Heer gaven geeft. En dat het zo is, kunnen we makkelijk weer bevestigen door de brief van Jacobus, om maar eens wat te noemen. Aan de 12 stammen in de verstrooiing, in de ballingschap. Meteen die weg dat diezelfde uitspraak, ook uit Jacobus trouwens, maar in de eerste plaats die gedachtegang uit Psalm 69, op een hoger niveau van toepassing is op de gemeente. En zo kan ik uren doorgaan, want daar staat het Nieuwe Testament vol mee. Eigenlijk is het zo dat elke keer, maar dat heb ik al vaker gezegd, elke keer als in het Nieuwe Testament staat, want dit is de vervulling van wat de profeten van ouds gesproken hebben, is het altijd maar de halve waarheid, maar wel de hogere toepassing van diezelfde waarheid. Dat wil zeggen, de toepassing van die waarheid op de dagen waarin wij leven, zonder dat daarbij afdruk gedaan wordt aan de oorspronkelijke toepassing daarvan op gewoon de normale aardse lijn van het nieuwe verbond en het koninkrijk. En dat maakt al die profetieën dubbelzinnig. En het gaat nog veel sterker, want dat geldt niet alleen voor de oud-testamentische profetieën en in het bijzonder ook de psalmen, maar dat geldt zelfs gewoon voor de normale oud-testamentische geschiedenis, want het zal duidelijk zijn dat de apostel inderdaad die geschiedenissen aanhaalt en toepast op de gemeente. En niet slechts op een bekeerd Israël in de toekomst, dat gebeurt ook. Natuurlijk gebeurt dat ook. Maar ook en vooral op de gemeente, daar gaat het om. En het meest opmerkelijke vind ik altijd dat met name die Efezebrief, want ik nam hem niet voor niks als voorbeeld, met name die Efezebrief die de alom de reputatie heeft gemeentelijke waarheid naar voren te brengen, dat met name die Efezebrief uitdrukkelijk gebaseerd wordt op oud-testamentische uitspraken. Nee, dit was dan Efeze 4. Eerste verse van Efeze 4 spreken, zoals ik al zei, over het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Gewoon aangehaald uit, laten we maar zeggen, Jesaja. Om maar eens wat te noemen, dan wel Ezekiel. Enzovoorts. Efeze 2, wat spreekt over de eenwording van die beiden in Christus. Wie het dan ook zijn mogen, die beiden die één worden in Christus. We geloven uit de Joden en de heidenen. Het spreekt over gemeente, maar het is ontleend aan Ezechiël 37 en Ezechiël 34. Onder andere dan, ik noem maar wat, hè, gewoon uit het Oude Testament. En Efeze 3, dat verklaart de heerlijkheid van deze verborgenheid. Er staat namelijk wat het is. Het is namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en mede-deelgenoten zijn de belofte van hetzelfde lichaam enzovoorts. Het gaat over precies dezelfde dingen. Er wordt verwezen naar oud-testamentische beloften en er wordt gezegd dat de heidenen in onze dagen daar mede deel aan hebben. Daar is nog niet alles mee gezegd, want er moet ook nog bij gezegd worden dat ze daar deel aan hebben, maar zelfs in de hemel. Op een hoger niveau zelfs nog. Nou, enzovoorts. En daarna staat er dat deze bedeling der verborgenheid bij God bekend was en deel uitmaakt van zijn plan der eeuwen. Dat plan der eeuwen is in principe bekendgemaakt in het Oude Testament. En dus vinden we inderdaad die dingen ook in het Oude Testament gewoon terug. Dus er is geen enkel probleem mee. Het is allemaal gebaseerd op het Oude Testament. Nou, daarmee kom ik weer terug bij mijn verhaal. 10 namelijk, daarmee is het woord van God eigenlijk compleet, dat is het woord van God. In het algemeen, meer in het bijzonder, zou ik maar zeggen, is het Oude Testament, maar het is gewoon het woord van God. Maar de 10, hebben we eerder gezien, wordt onderverdeeld in 2x5, een linkse 5 en een rechtse 5. En als we van de 10 zeggen, dat is heel het Oude Testament in de zin van het boek, de boeken van het Oude Testament. Dan is het zo dat de linkse 5 staat voor puur de oud-testamentische toepassing daarvan, de wettische aardse toepassing daarvan, toepassing daarvan onder het oude verbond. Terwijl de rechtse 5, die net zo goed deel uitmaakt van die oud-testamentische geschriften, dat die rechtse 5 spreekt over rechtvaardiging uit geloof. Namelijk, houdt de belofte in van de nieuw-testamentische dingen. Daar hebben we het al uitgebreid over gehad, naar aanleiding van de 1, naar aanleiding van de 5, naar aanleiding van de 10. Dus vooruit, dat moet er maar een keer. Maar verder is het zo dat je van de 10 natuurlijk ook kunt zeggen, het is gewoon de hele Bijbel. Dat heb ik eigenlijk net ook al gezegd dus, hè. Wat maakt niet uit, het Nieuwe Testament zit toch in het Oude, dat maakt dus niks uit. Nou halen we het Nieuwe uit het Oude, leggen we het ernaast. En dan verklaren we het Oude voor echt oud en het Nieuwe voor echt nieuw. Dan leggen we er de 10 ernaast en die 10 wordt verdeeld in 2x5. De 5 namelijk van het Oude Verbond en de 5 van het Nieuwe Verbond. En dat is natuurlijk nog veel makkelijker om het zo te begrijpen. Het is niet echt wat anders. Hetzelfde verhaal gewoon. Linkse 5 voor het Oude Verbond, rechtse 5 voor het Nieuwe Verbond. Maar nou, is het 10 voorbij, is het woord Gods voltooid enzovoort, dat is het hele verhaal. Dan komen we bij 11, 12, 13, 14, 15. En waar gaat dat dan over? Nou, heel eenvoudig. We hebben weer een 5. Een derde 5. En we hadden 1 5 voor het Oude Verbond, we hadden 1 5 voor het Nieuwe Verbond, dan krijgen we nog een 5. Dat kan nooit meer Oude Verbond zijn, want als er al het Nieuwe Verbond is, is het Oude Verbond al voorbij. Dus het kan nooit Oud Verbond zijn. Na het Nieuwe Verbond komt trouwens ook niks meer. Toch? Want het zou een eeuwig verbond zijn. Maar wat moeten we nou met die derde 5? De 11 tot en met 15 dus. Nou, het oude verhaal. Die komt te liggen bovenop die tweede 5 namelijk. Het is de hogere toepassing van het Nieuwe Verbond. Ja, ik kan het ook niet helpen dat het lijkt op de 14 en dat het lijkt op de 13. En aangezien de 13 uit de 11 komt, lijkt het dus ook op de 11. Maar zo ligt het dus wel. 11 tot en met 15, de derde groep van 5, spreekt allemaal over de hogere toepassing van het Nieuwe Verbond. De derde groep van 5. 11 spreekt in de eerste plaats. En dan ga ik proberen het samen te vatten. Ik moet het in algemene termen doen. Hoe moeilijk het ook is. El spreekt eigenlijk over uitstel van koninkrijk. En dan komen we vanuit de 10, dat heb ik een paar maal gezegd. Oude verbond volleindig. Maar nou zou het koninkrijk moeten komen, maar 12 is het koninkrijk. Nou, dat komt niet, er komt eerst 11, dus wordt het koninkrijk nog uitgesteld. Het koninkrijk zou moeten komen op grond van het nieuwe verbond, meteen na het oude verbond. En dus meteen na de 10, maar er zit zo'n zot priemgetal tussen. Die 11 dus. Zot, ja, een gekke getal, dat weet u toch? Het is zot, raar, om een of andere reden. Nou goed, 11 zeggen we dan van, de 12 komt nog niet, het koninkrijk komt niet, dus 11 staat voor uitstel van het koninkrijk, dat is de tijd waarin wij leven. Dus inderdaad, dat is toepassing op onze bedeling. De 12 staat voor het koninkrijk. Normaal zeggen wij, dat is natuurlijk normaal gesproken het geopenbaarde koninkrijk. Maar als we hem rubriceren te midden van de 11 tot en met 15, en die zit daartussenin, zal duidelijk zijn dat we bij dat 12 en het koninkrijk dus eigenlijk eerst moeten denken aan de verborgenheden van het koninkrijk. Het is hetzelfde koninkrijk, maar binnen het kader van die hele groep krijgt die een specifieke betekenis. Op specifieke toepassing gaat het dus eigenlijk over een verborgen koninkrijk. Kan trouwens niet missen, want we hebben over de 12 gesproken als over het koninkrijk. En alle voorbeelden die we aangehaald hebben, hebben wel degelijk rechtstreeks verband ook met onze bedeling. Want we hebben wel degelijk gesproken over de 12 namen van de apostelen. In verband met de 12 poorten en 12 fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. Wat gewoon het nieuwe verbond was enzovoorts. Dat wil zeggen, daar ligt de verborgenheid van het koninkrijk wel degelijk bij in. Maar goed, dus 11, uitstel van het koninkrijk, 12 is het verborgen koninkrijk, 13 duidt in de eerste plaats op dat eerstgeboorterecht, komend vanuit het Oude Testament immers. Hè. Er zijn er 12, maar één krijgt een eerstgeboorterecht, krijgt een dubbel deel, dus de 13 wordt ontleend aan die 11, u weet het nog, hè? Jozef was de 11e uit de broers, uit de zonen van Jacob. Maar Jozef telde dubbel, kreeg dus ook 2 zonen, Ephraim en Manasse, die verwisselt. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Maar de 13e dus komt uit de 11 voort. Dus dat wat ontstaat uit het uitstel van het koninkrijk. En daaruit ontstaat inderdaad die hogere toepassing van het koninkrijk. De hogere toepassing van de beloften die van oudsher gedaan zijn. En met nog een speciale verwijzing natuurlijk naar dat het voorkomt uit de 10 stammen van Israël. Maar dat is weer een verhaal apart. Maar dat is 13. Komen wij bij de 14 terecht, dan zien we dat het gewoon is de dubbelheid van het geheel. Dat wil zeggen de dubbele toepassing van de oud-testamentische belofte. Waarbij met name natuurlijk meteen de nadruk komt te liggen op dat dubbele deel. Niet op allebei tegelijk, maar op het deel wat erbij komt. Het hogere deel, vandaar dat bij 14 niet de eerste 7 van belang is, maar de tweede 7, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen de hogere toepassing van het geheel. En zo kwamen wij terecht aan de ene kant in elk geval bij de hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. De positie van Christus nu in de hemel, voorafgaande aan de openbaring van zijn koninkrijk. En alle 14e in de Bijbel houden daar rechtstreeks verband mee. En daarna komen we terecht bij de 15. En daar heb ik nog steeds niks over gezegd. Maar de 15 duidt inderdaad ook op de dagen van onze bedeling. Dat kan niet missen, omdat wij de 15 eigenlijk het meest nadrukkelijk vinden, denk ik, het meest opvallend in elk geval vinden, in de 15 jaren die dubbel telde. Ja, zo kan je het zeggen. De 15 jaren die dubbel telden in het leven van Hiskia. Want het is toch heus een zeer opmerkelijke zaak dat de zonnewijzer terugliep, de verkeerde kant op, nog niet eens een klokje, hè, maar de zonnewijzer inderdaad terugliep 10 graden. 10. Maar daar hebben we het nog wel over. 10 graden, nee, booggraden gewoon. 10 graden terugliep op de zonnewijzer zijn de 40 minuten. Maar dat doet er niet zoveel toe hoeveel minuten het was. Want het is de uitbeelding van hoe Hiskia, desondanks, ondanks alles bedoel ik eigenlijk te zeggen, niet zou sterven, hoewel hij eigenlijk zou moeten sterven. Maar hij zou in plaats daarvan nog 15 jaar leven. 15 jaar extra. En gepaardgaande met dit teken van die zonnewijzer betekent het uiteraard dat het teruggaan van de tijd op de zonnewijzer, de teruggang daarvan overeenkomt, profetisch, typologisch of zo, hè, overeenkomt met de tijd die Hiskia alsnog zou leven. Dat wil zeggen, je moet het goed voorstellen, de tijd van zijn dood was aangebroken, maar de klok werd teruggezet, zodat hij alsnog 15 jaar leefde. Hebben jullie? Zodat de laatste 15 jaar mocht hij overdoen, om het zo te zeggen, al waren het op de klok letterlijk maar 40 minuten. Maar daar gaat het nou verder niet om. 10 graden, 40 minuten. Maar in de praktijk was het een uitbeelding van de 15 jaar die hij meekreeg. Nou, dat is precies het verhaal van onze bedeling. Want inderdaad, de tijd wordt als het ware teruggedraaid. Israël zou moeten sterven. De koning van Israël ook trouwens. Stierf ook eigenlijk. Maar niettemin leeft hij toch. De tijd werd als de wet gerommeld, geknoeid, hoe zeg je zoiets, hè? Er werd wat uitgehaald met de lopende tijd, waardoor het uiteindelijke tijdstip van de ondergang van Israël, van het natuurlijke Israël, werd uitgesteld. De klok werd gewoon teruggezet. Nou, dat is de tijd waarin wij leven. En dan is het niet 15 jaar uiteraard, maar is het gewoon 2000 jaar. Daar komt het op neer. Daar gaat het. Dat is de betekenis van die situatie van Hiskia. En ja, op de details daarvan kan ik helemaal niet meer ingaan, want we hebben heus echt nog maar 2 minuten. Dus ik moet het dan, ja, dat is niet anders. Ik moet het toch bewaren voor de volgende keer. Maar die geschiedenis van Hiskia met de verlenging van zijn leven is van tamelijk groot belang, ook verder in de Bijbel, omdat het ook een rol speelt in de psalmen. Want deze jaren, deze 15 jaren van Hiskia, die je dus extra kreeg, die kom je weer tegen in 15 psalmen, ja. Waarvan 10 van Hiskia, leuk hè, het waren 10 graden op de zonnewijzer, maar het werden 15 jaar. Het zijn 15 psalmen, waarvan 10 van Hiskia, en de overige 5 zijn keurig verdeeld in 1 van Salomo en 4 van David. Hoe vind je die? 1 van Salomo, 4 van David. En daar hebben we toch al eens over gehad. 1-4, hè? De 1-4 verhouding. 1 van Salomo, 4 van David. En dat zijn 15 psalmen die geschreven zijn op de graden. Een lied Hama'alot. Een lied op de graden. Welke graden? Nou, de graden op de zonnewijzer van Hiskia. Ja, het zijn 10 psalmen. Ja, dat kan niet missen, want het zijn. Hij zegt namelijk, Hiskia, wij zullen onze liederen zingen. Hiskia zelf maakt ook een lied in de geschiedenis zelf, maar hij heeft het over onze liederen die gezongen zouden worden. En er zijn dus 15 van die liederen op de graden, waarvan 4 van David en 1 van Salomo. Dus, zodat hij kan missen dat die andere 10 overeenkomen met de 10 graden, dat die andere 10 inderdaad van Hiskia zijn. Dus ja, als ik weet niet of je nou de draad kwijt bent, hè, het gaat over 10, 15, 40 enzovoorts. Hè. 10 graden op de zonnewijze zijn er 40 minuten, maar staan voor 15, je krijgt er 5 extra bij. Hè. Je hebt 10, maar het wordt 15 jaar, en dat is hetzelfde verhaal. Je telt er 10, maar er komen nog 5 bij, die liggen bovenop die rechtse 5, hè. 10, dan komen er 5 bij. Dus het spreekt over de 15 jaren waarmee zijn dood wordt uitgesteld. Daar komt het op neer. 15 jaren van bijzondere zegening. 15 jaren ook waarin hij een zoon zou verwekken. Want hij had nog geen zoon en hij zou moeten sterven. En daarom zegt hij, nou oké, dan krijg je nog 15 jaar. Vraag maar een teken. Dus er werd een zoon in die tijd minstens verwekt ook. Dat moet een beeld zijn van de gemeente. Dat kan dus niet missen. Hè? Die geboren wordt in de tijd dat Israël nog niet onder het oordeel komt. Want de koning staat uiteraard model voor het hele volk. Dat is een heel eenvoudige zaak. En Israël had geoordeeld moeten worden bij de aanvang van onze bedeling. Al was het maar vanwege ongeloof. Maar het gebeurt niet. In plaats daarvan krijgt Israël 2000 jaar, of moet ik zeggen 1993, dat maakt niet zoveel verschil. Maar in ieder geval, je krijgt 2000 jaar uitstel. Dan komt er wel het oordeel definitief over Israël. In die tussentijd wordt de gemeente geboren, een zoon dus, enzovoorts. En breekt uiteindelijk toch het nieuwe verbond aan. En het heeft iets te maken met de zon. Bovendien de enige andere keer dat de schaduw op de zonnewijzer wat geks deed, namelijk stilstond, was in de dagen van Jozua.